gemeente. Ik heb vooraf voor u namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 3:30 voor dominee J.W. van Esterik. En let u dan op het tijdstip om 3:30. Volgende week, zondag 16 juni, hoopt om 10:00 voor te gaan dominee J.C. de Groot. En om 4:00 kandidaat F. van Binsbergen. En voor de genoemde data geldt Deo voor Lente. De mededelingen in de hal van de kerk is de nieuwsbrief beschikbaar. En er staat een speciaal bericht in voor onze gasten. En laten zij dus ook een exemplaar meenemen. Ten slotte de dienst der offeranden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor de onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we zetten de dienst met elkaar voort door te gaan zingen uit Psalm 95, de versen 3 en 4. Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En ook vers 4. Want hij is onze God en wij, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. We zingen Psalm 95, vers 3 en vers 4. Gemeente, luisteren we samen naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan door ons Heer Jezus Christus gegeven. En als antwoord daarop gaan we met elkaar zingen van Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. We zingen Psalm 86 vers 3 in antwoord op de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus die heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, voor we met elkaar het woord van God openen, willen we allereerst de Heer bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Met elkaar willen we dan ook voorbeden doen, in het bijzonder voor dominee M. Pronk, die een zware operatie heeft ondergaan en waar de lichamelijke zorgen ook nog niet weg zijn. En voor mevrouw Van Veldhuizen, zij woont tijdelijk in Ede om haar ouders te verzorgen. We hopen hen in het bijzonder in de voorbeden te gedenken. Willen we de Heer om een zegen vragen. Ja, Heere, u bent de drie enige God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, Heere, zo hebt u zich aan ons bekendgemaakt. En zo mogen wij u aanspreken als wij tot u naderen. Tot u, de almachtige God, die deze hemel en aarde gemaakt heeft, die sprak en het was er, die gebood en het stond er, en die ook ons gemaakt heeft. U bent ook de God die ons zoveel dingen geeft. De God die wij van alles afhankelijk zijn en de God die wij toch voor alles onze dank verschuldigd zijn. En Heere, daarom naderen wij tot u. Op deze eerste dag van de week bijeengekomen, door u hier bijeengebracht, in uw huis, rondom uw woord. En Heere, dan mogen wij u toch danken voor de God die u bent. Voor de God die u wilt zijn voor ons. U geeft ons het leven. U geeft dat we hier bijeen mogen zijn. Dat uw woord mag opengaan. Dat u nog steeds wil spreken door uw woord. En mensen wil trekken vanuit de duisternis tot uw licht. En dan danken wij u daarvoor. En Heer, u was ook afgelopen week bij ons. U hebt voor ons gezorgd en u hebt ons hier gebracht. En wij danken uw grote naam daarvoor. Want Heer, als wij dan zo voor u verschijnen, zo in deze dienst aanwezig zijn, waarin u zelf toch ook wilt zijn, ja Heer, dan moeten wij toch ook erkennen dat wij die liefde, die zorg, die trouw van u op geen enkele wijze verdiend hebben. Ja, Heere, wij naderen hier als zondaren. Wij bidden of dat u onze zonden wilt vergeven. Wilt u maken dat wij ons hart, ons leven op deze morgen maar voor u mogen openleggen. Want Heere, wij moeten het belijden dat er zoveel was wat niet was naar uw wil. Wat inging tegen wat u van ons vraagt, waarin u niet gediend bent. De dingen die we afgelopen week gedacht hebben, de dingen die we gesproken hebben, de plaatsen waar we geweest zijn, de beelden die we gezien hebben. Heere, hoe vaak was het niet, ging het niet in tegen wat u van ons vraagt. En Heere, wat een wonder dan, dat u ons hier nog bijeenbrengt. Dat u zelf nog tot ons wil spreken. En Heere, dan mochten we naar uw wet luisteren. Die wet die u gegeven hebt als uitdrukking van uw wil. En Heere, dan moeten wij toch erkennen dat wij gezondigd hebben. Maar Heere, dan mochten wij ten aansluiting een antwoord op die wet toch ook met elkaar zingen. Dat u het bent. Door goedheid aangedreven, die mild zijt in het schuld vergeven. Want Heere, zo wilt u zich toch deze morgen ook weer aan ons bekendmaken. Als de God die mens werd om onze zonden te dragen en in wie de verzoening beschikbaar is. En Heere, dan bidden wij, wilt u ons dan ook deze morgen opzoeken, ons aanraken. Dat wij niet zelf in het leven mogen staan, maar het van u alleen zullen verwachten. Wilt u ons dat leren? Wilt u uw woord daarvoor zegenen? Ja, Heere, wees bij ons. Ook alle noden en zorgen van ons als gemeente willen wij bij u neerleggen. Geef dat wij ook biddend om elkaar heen mogen staan. Zo elkaar bij uw troon mogen aanbevelen en het zo van u alleen verwachten. Heere, wilt u dat geven? Als de stormen in ons leven zijn opgestoken, als er zorgen en nood in ons leven is, Heere, wilt u bij ons zijn? Wij misschien op een andere manier met deze plaats meeluisteren, dat wij de kracht niet meer hebben om hierheen te gaan, Heere, wilt u ook dan bij ons zijn? U bent toch de alomtegenwoordige God. En wilt u ons dan zegenen? Ook als er ziekte in ons leven is, als er zorgen zijn. Omdat iemand uit onze omgeving ernstig ziek is. Als we zelf met zelf ziek zijn en de nood van deze wereld voelen. Heere, wilt u dan bij ons zijn? Als er zorgen zijn op financieel gebied, gebrokenheid in het gezin, pijn en verdriet, Heere, u kent het en wij leggen het bij u neer. En Heere, dan bidden we in het bijzonder voor dominee Pronk die een operatie moest ondergaan. Wilt u ook hem alles geven wat hij nodig heeft? Ja, Heer, u bent toch de God die de tijden in uw handen heeft. En geef zo dat wij met al onze kruisen toch maar bij u, die grote kruisdrager, mogen komen om het van u alleen te verwachten. Wees dan ook met mevrouw van Veldhuizen, die tijdelijk in Ede woont, geef haar ook daar alles wat ze nodig heeft. Ja, Heere, wees ook daar. U hebt in uw eigen woord toch gezegd dat u de alomtegenwoordige God bent, die overal is. En daarom bidden wij om uw zegen. En wees ook met ons, geef ons dankbaarheid voor alle goede dingen in het leven, dat wij ook die toch mogen beleiden als komende vanuit uw goedheid. En u ervoor de eer mogen geven. Ja, Heere, wees zo met ons. Wij willen ook de wereldwijde kerk bij uw troon aanbevelen. Wilt u uw zegen geven? Op al die plaatsen waar broeders en zusters lijden vanwege uw naam. Wilt u zelf uw kracht en uw zegen geven? Ook in al die landen die verscheurd worden door burgeroorlogen, waar de een tegen de ander opstaat. Wij bidden in het bijzonder voor Syrië, voor alle mensen daar, Heere, wilt u vrede geven? Ja, Heere, wees zo met ons. Geef ons al uw zegen. Wij vragen dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van God openen. En we doen dat deze morgen in Markus 4, vanaf vers 35. We lezen dan door tot en met hoofdstuk 5, vers 13. We staan met elkaar deze morgen stil bij de storm op het meer van Galilea. De tekstwoorden kunt u ook vinden in Markus 4, vers 35 tot 41. Uit het hele gedeelte. En we lezen de geschiedenis die erop volgt eveneens met elkaar. Dus Markus 4 vanaf vers 35 tot en met hoofdstuk 5 vers 13. In Markus 4 vanaf vers 35, daar lezen we het woord van God. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren naar de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar: wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En ze kwamen over op de andere zijde van de zee in het land van de Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. En als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zei hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zei tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hem buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. Tot zover de schriftlezing. En voordat we met elkaar bij het eerste gedeelte hiervan stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen. En we doen dat uit Psalm 42. We zingen de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, roep van het klein gebergt u aan. Nog vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. We zingen Psalm 42, de versen 4 en 5. En onderwijl zal er gecollecteerd worden voor de genoemde doelen. De Heere zegene uw gaven. Wij zingen dus Psalm 42, vers 4 en 5. Gemeente, met elkaar staan we deze morgen stil bij de geschiedenis uit Marcus 4, van vers 35 tot 41, de storm op het meer van Galilea. Boven de preek heb ik geschreven met Jezus de storm. Met elkaar willen we stilstaan bij deze geschiedenis. En in de eerste gedachte staan we dan stil bij de discipelen in de storm. Ten tweede, Jezus zwijgt en spreekt. En ten derde, de lessen na de storm. Ik zal deze geschiedenis met elkaar volgen. In de eerste plaats, de discipelen in de storm. Jezus zwijgt en spreekt. En de derde gedachte, de lessen na de storm. De gemeente, jongens en meisjes, bent u, zijn jullie wel eens bang? Ik denk dat iedereen wel eens momenten kent waarop hij bang is. Ik denk dat ook jij heus wel eens bang bent. Sommige mensen zeggen of doen het voorkomen alsof ze nooit bang zijn. Meestal klopt dat niet. Elk mens is wel eens bang. Maar bent u, ben je ook wel eens ontzettend bang geweest? Zomaar een beetje bang voor dit of dat, maar echt ontzettend bang. Een angst alsof je leven ervan afhangt. Veel mensen kennen een meestal diep verborgen angst om te sterven. En er kunnen van die momenten zijn dat we zomaar ineens daarbij bepaald worden. Gebeurtenis, of iets wat we in de krant lezen, gebeurtenis uit onze omgeving, en die maakt dat we bang kunnen worden. Denkt u eens terug aan de laatste keer dat u op zo'n manier ontzettend bang was. Een situatie waarin de schrik ons als het ware om het hart slaat. De vraag is, wat deed u toen? Wat doen wij als we werkelijk bang zijn? Wat doen we als de angst om te sterven om het hart slaat? Wat brengt die angst ons? Dat is de vraag waar we met elkaar deze morgen bij stilstaan. Want in de geschiedenis waar we bij stilstaan, daar zien we ook een aantal mensen, de discipelen, die doodsbang zijn. Ze zijn doodsbang als ze op het punt staan te vergaan. En dan zullen we ook zien hoe ze met die angst naar Jezus gaan. En hoe hier in deze geschiedenis ook de Heer Jezus belangrijke dingen onthult over wie Hij is. Belangrijke dingen die noodzakelijk zijn om te weten als ook bij ons de angst om het hart slaat. Wat is de identiteit van Jezus? Wie is toch deze? Zo eindigt de geschiedenis. Maar aan het begin van deze geschiedenis, we hebben het gelezen met elkaar in vers 35, is alles nog rustig. Want we komen de discipelen tegen aan het einde van de dag. Als het nu avond geworden was, waarschijnlijk van het einde van de middag. En we komen hen tegen aan de oever van het meer van Galilea. In de hoofdstukken hiervoor kunnen we lezen hoe de Heer Jezus daar heel de dag geweest is. Heel de dag was Hij daar aan de oever van het meer van Galilea, aan de westkant van het meer, zo in de buurt van Capernaum. En Hij was daar aan het prediken. Een hele dag lang had Hij het evangelie verkondigd, had gelijkenissen verteld en zieken genezen. We lezen dat er zoveel belangstelling was dat hij op een gegeven moment in een bootje stapt en vanaf het water zijn onderwijs geeft. En heel de dag was hij zo bezig geweest. En nu komen we hem tegen aan het einde van die dag. Als de avond bijna valt, als de middag ten einde is. En dan lezen we ineens die woorden van de Heer Jezus. Laat ons overvaren naar de andere zijde. Ze waren dus aan de kant van het meer waar Capernaum ligt, waar Israël was. En wat de Heer Jezus doet, hij stelt voor om naar de overkant van het meer te varen. Aan de overkant lag het land van de Gadarenen. Het was een land wat eigenlijk niet bij Israël hoorde. Er woonden heidenen. Je kunt je dus afvragen, wat moet de Heer Jezus daar nu doen? Aan de ene kant van het meer, een menigte van mensen die naar hem luistert. Met mensen die genezen worden. En dan stelt hij voor naar de andere kant van het meer te varen. Richting de heidenen. En wij weten het vervolg van deze geschiedenis, wat de reden was waarom hij daarheen ging. Hij was daar omdat iemand hem nodig had. Van de duivel bezeten. Maar misschien dat dus ook die discipelen verbaasd waren en zich afgevraagd hebben, wat moeten we nu aan de overkant van dat meer doen? Maar toch, we lezen het, doen ze wat de Heer Jezus van hen vraagt. De Heer Jezus was dus nog steeds in dat scheepje, en dan lezen we hoe de discipelen, die namen hem mee, de discipelen nemen het initiatief om naar de overkant te varen. En zo zien we ze dus het meer opvaren. We lezen hoe er nog enkele andere scheepjes bij waren. Waarschijnlijk van omstanders. Verder lezen we er eigenlijk weinig meer van. Maar we zien dus hoe die discipelen het meer opvaren. En dan, als ze op dat meer zijn, dan begint het te stormen. Een grote storm van wind, zo lezen we. En zo ging dat en zo gaat dat vandaag de dag nog steeds rond dat meer van Galilea. Door de ligging van dat meer, zo'n 200 meter onder de zeespiegel en de heuvels eromheen. En de hitte overdag komt het vaak voor dat het aan het eind van de dag dan gaat stormen. Het kan ineens enorm gaan waaien. En ook de ervaren vissers, als ze discipelen waren, die moeten dat geweten hebben en vaker meegemaakt hebben. Maar het lijkt wel alsof de storm waar ze nu in komen zwaarder en groter is dan ze ooit hebben meegemaakt. Een wind met de kracht van een tornado breekt los. En Rembrandt die heeft een schilderij gemaakt, is getiteld Een storm op het meer van Galilea, waarin hij dat schitterend weergeeft. Als je dat schilderij bekijkt, dan zie je de donkere en de dreigende lucht. En je ziet een enorme golf die half over het scheepje heen slaat. Je ziet de zeilen gescheurd, klapperen in de wind. Je ziet een discipel die zich met alle macht om de mast heen klemt. Een ander die de touwen vasthoudt en een derde die bijna overboord valt. En je ziet de angst op een gezicht en het schip raakt vol water. Het kan bijna niet anders of het lijkt alsof het scheepje al snel zal vergaan. We lezen het schip raakt vol water. Nog even, het scheepje zal vergaan en de discipelen zullen omkomen op het meer. En ze zijn angstig, doodsbang. Gemeente, dat beeld van die discipelen op zo'n stormachtig meer waar de golven over het bootje heen slaan, waar ze op het punt staan te vergaan, dat laat ook iets zien van de realiteit van het leven. Gemeente, hoe vaak kan het er in ons leven, in het leven van een mens, niet op zo'nzelfde manier aan toegaan? Dat de storm opsteekt, dat de golven over ons heen slaan, dat het lijkt alsof we vergaan. Dat we bang zijn. Doodsbang. Voor wat de toekomst brengt. Misschien dat het in uw leven al stormt. Dat beeld van die discipelen op dat meer herkenbaar is. Alsof we op het punt staan te vergaan. Alsof de machten ons overspoelen. En we niet meer tegenop kunnen. Maar gemeente, ook als het in ons leven voor de wind gaat, liggen hier belangrijke lessen. Want het kan in ons leven voor de wind gaan, maar ook dat kan zomaar veranderen. Zoals het ook op dat meer van Galilea. In één keer kan die storm opsteken. Zo is de zee nog rustig en even later breekt de storm los. We hebt een paar weken geleden nog gezien bij die tornado in Amerika. Zomaar ineens. Men had 15 minuten om zich in veiligheid te brengen. Binnen 15 minuten van zomaar een onstuimige dag met wat wind naar een tornado die complete dorpen verwoest. Zo kan het leven toch ook gaan. Het gaat allemaal voorspoedig, het gaat voor de wind. En we kunnen een uur later op het intensive care van een ziekenhuis staan. Zo als het voor de wind gaat, zijn deze lessen van de Heer Jezus belangrijk. Gemeente, misschien dat het in uw leven wel stormt. Dat we met die dichter van Psalm 42 moeten zeggen: al uw baren en golven zijn over mij gegaan. In het Oude Testament had de zee, het water, had altijd een speciale betekenis. Voor de Joden, ook voor de discipelen in die tijd, stond de zee symbool voor de chaos, voor de machten van het kwaad en van de zonde. Stond symbool voor de duistere machten. En zo graag ging men daarom ook niet de zee op. Deze storm laat dus ook iets zien van het woeden van de Satan in deze wereld. Hoe kan die Satan niet tekeer gaan? Die ons heen en weer slingert en die er alles aan doet om ons te laten vergaan. De macht van de zonde die ons zo kan overspoelen. Gemeente, daar moeten we er ook bij stilstaan dat het hier in deze geschiedenis de discipelen zijn die dit overkomen. Het zijn de discipelen, de mensen die Jezus kenden, de mensen die Jezus mochten dienen, de mensen die bij Jezus hoorden. Dat leert ons dus ook dat gelovigen niet gevrijwaard zijn van die stormen in het leven. Dat Jezus aan boord was, betekende niet automatisch dat ze een voorspoedige reis zouden hebben. Het betekent wel, we zullen dat later zien, dat hun aankomst zeker is. Maar het betekent niet dat die reis voorspoedig is. Die dichter uit Psalm 42 is een gelovige die het zegt: al uw golven en baren zijn over mij heen gegaan. Dat is de realiteit van het leven. We zien die discipelen doodsbang, op het punt te vergaan. Wat zien we dan? Wat doen ze? Als ze op het punt staan te vergaan, dan zien we hoe ze naar Jezus toe gaan. Dat is de beste plaats waar je kan zijn. Want we lezen in de tweede gedachte: Jezus zwijgt en spreekt, verschuiven we de aandacht van de discipelen naar de Heer Jezus. We zouden het bijna vergeten, maar ook Hij is aanwezig in het schip. Ook Hij is te midden van die woedende storm. Ook Hij zit in een scheepje wat half vol loopt, wat op het punt staat te vergaan. Ook Hij is daar. En de discipelen gaan naar Hem toe. En hoe treffen ze Hem dan aan? Midden in die woedende storm treffen ze Jezus aan terwijl Hij slaapt. Ze vinden Hem slapende op een kussen. Dat slapen van Jezus laat allereerst iets zien van zijn mensheid. Heel de dag had hij daar gewerkt, had hij bezig geweest, zieken genezen, gepredikt. En aan het eind van de dag is hij vermoeid van die dag en daarom is hij in slaap gevallen op het scheepje. Maar, en dat is nog belangrijker, dat rusten van Jezus, het slapen van Jezus midden in die storm, laat ook iets zien van het vertrouwen dat Christus had zijn vader. Het is een beschamende les voor ons van het vertrouwen wat hij had op zijn vader in de hemel. Het is de goddelijke rust van Jezus. Die slaapt te midden van een woedende storm. Terwijl de golven over het bootje heen slaan. Die stoere vissers zijn doodbang. De zoon van de timmerman uit Nazareth, hij slaapt. Hij was de Zoon van God. En hij wist van de Vader in de hemel. Hij slaapt. Maar in plaats van dat dit de discipelen geruststelt, maakt het ze juist nog banger. Ze zijn in doodsangst. En daarom maken ze Jezus wakker. Wat een vraag wordt nou gesteld. Meester, zo vragen ze, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dat is de vraag. Eigenlijk een beschuldiging. Want ze eigenlijk zeggen, meester, waarom doet u niets? Maakt het u dan helemaal niets uit dat wij vergaan? Bent u dan eigenlijk niet geïnteresseerd dat wij bijna vergaan? Bekommert het u niet? Het leek voor de discipelen alsof Jezus hun nood niet opmerkte. Het leek alsof God zwijgt en voorbijgaat aan hun nood. Alsof Jezus niet ziet, niet weet, er geen erg in heeft hoe ernstig een situatie is. En daarom die uitroep, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Gemeente, misschien dat ook wij die indruk wel eens kunnen hebben. Als het stormt in ons leven, als we het gevoel hebben bijna te vergaan, dan kan het soms lijken alsof God zwijgt, alsof hij afwezig is. Alsof de hemel gesloten is, alsof er niemand is die onze nood opmerkt. We gaan naar hem toe, maar het lijkt wel alsof de hemel dicht is. De deur gesloten en de grendel erop. Hoe langer we wachten, hoe dreigender de stilte lijkt te worden. Dan kunnen ook wij misschien wel uitroepen. God, waarom doet u niets? Ziet u niet de nood? Ziet u niet hoe moeilijk ik het heb? Bekommert het u niet dat wij vergaan? We kunnen die indruk soms hebben als we zien hoe het eraan toe gaat in deze wereld. De burgeroorlogen die er zijn. De nood die er is. Dan kan het soms lijken alsof God zich niet met deze wereld bemoeit. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Maar gemeente, de gedachte dat God niet naar ons omziet, dat God niet op ons let, dat is een van de grootste leugens van de Satan. Dat is eigenlijk wat de Satan vanaf het begin ons over God wilde doen geloven. Dat hij niet werkelijk met ons bewogen is, dat hij niet werkelijk ons geluk, onze goedheid op het oog heeft. Dat zei de slang ook. In het paradijs, God wil u niet werkelijk gelukkig zien. Want als u dat wil, dat hij wel gezegd dat je van die boom mag eten. Maar eigenlijk houdt hij iets voor u achter. En wil hij niet werkelijk gelukkig zijn? Is hij niet werkelijk met ons bewogen? Dat is een ernstig verwijt. We zullen zien, het is ook een terecht verwijt. Want ze roepen Jezus en hij wordt opgewekt. En dan blijkt dat niets te vergeefs. Want Jezus wacht te slapen. En hij zweeg. Maar gemeente, een zwijgende Jezus is wat anders dan een afwezige Jezus. Ook in ons leven, een zwijgende God is iets anders dan een afwezige God. God kan zwijgen, soms voor een tijd. Kan er zijn redenen toe hebben. We zullen dat later zien. Maar God is nooit afwezig. Hij is de alomtegenwoordige God. En ook hier niet. Wie op Christus vertrouwt, doet dat nooit te vergeefs. Want de redding is nabij. En ook dat heeft Rembrandt in dat schilderij schitterend weergegeven. Als u dat schilderij de eerste keer bekijkt, die ziet vooral die dreigende wolken. Die ziet een scheepje dat bijna vergaat. De golven die overboord slaan. Maar wie goed kijkt, die ziet nog iets anders. Als je goed kijkt, dan kan je door midden in die wolken, zie je een gat in de wolken waar de zon doorheen schijnt. Door de wolken zie je een klein stukje blauwe lucht waar de zon al doorheen schijnt. Iets zichtbaar van de redding die komt. We zien hoe Jezus in het scheepje zit en omhoog kijkt door die wolken heen naar zijn Vader in de hemel. Wie goed kijkt, ziet dat boven in de mast van dat scheepje de kruisvlag wappert. En als Christus wordt opgewekt, dan lezen we het ook hoe hij de wind bestraft en spreekt tot de zee. Zwijg, wees stil. Dat zijn in het Grieks maar twee woorden, twee krachtige bevelen. Zwijg, wees stil. En dan gebeurt wat voor elk mens onmogelijk is. Want als Christus spreekt, dan wordt die woedende zee stil. Er werd grote stilte. Kan je voorstellen, die discipelen dat scheepje met open mond om zich heen moeten hebben gekeken. Alleen de zee is stil, maar ook zij waren waarschijnlijk verstomd. Ze ziet voor zich een woedende zee waar de golven bijna over het scheepje heen slaan. Met een dreigende lucht. Christus die spreekt. Zwijg, wees stil. En de wind gaat liggen. Geen wind meer, geen golven. Slechts stilte. Vers 41 lezen van het einde van de geschiedenis hoe de discipelen met verbaasdheid, met verwondering achterblijven. Wie is toch deze dat de wind en de zee hem gehoorzaamt? Hier ontmoeten ze iemand die machtiger is dan de woedende zee, die machtiger is dan die machten van de chaos, van het kwaad, van de Satan. Wie is toch deze? Met deze woorden van Jezus, met het stillen van die storm, onthult hij iets van zijn identiteit, wie hij is. De Jood wist het. Er is er maar één aan wie de wind en zee gehoorzaamt, en dat is God zelf. Christus toont hier de goddelijke macht die hij heeft. Over de natuur, over de machten van het kwaad. Hij spreekt en zwijgt stil, en de zee zwijgt stil. In de geschiedenis verder zien we hoe hij ook de macht heeft over die duivelen. Hij spreekt. Ze sterven in de zee. Dat stillen van die zee laat iets zien van de macht die hij heeft, van de overwinning die Christus behaald heeft. Ook in Openbaring komen we zo'n gestilde zee tegen. We lezen het daar, ze stonden aan de glazen zee. En ook daar is het een beeld van de overwinning die Jezus Christus heeft behaald op de machten van de Satan, op de machten van het kwaad, op de machten van de zon. Zijn spreken hier op het meer is daarmee ook een vooruitwijzing naar Golgotha. Want het was daar op Golgotha dat Christus zijn definitieve overwinning over het kwaad, over de zonde behaald heeft. Daar. Waar alle golven en baren over Jezus Christus zelf werden uitgestort. Waar hij de volle kracht gevoeld heeft van het woeden van de Satan. Waar hij geleden heeft onder de toren van God. Over de zonde van de mensheid. Waar hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar ging Christus zelf door de grootste stormen heen. Maar Golgotha is ook de plaats waar hij het mocht uitroepen. Na die 3 uren van dikke duisternis waar hij het geroepen heeft. Het is volbracht. Waar hij het was die de overwinning behaald heeft. En ook daar werd het stil. Dan lezen we hoe aan de voet van het kruis een Romeinse soldaat de stilte doorbreekt en de belijdenis uitspreekt. Waarlijk, deze was Gods zoon. Gods macht komt openbaar als hij de machten van de Satan, van de zonde, overwint. Ook hier, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaamt? Zijn spreken onthult hem als de zoon van God, de overwinnaar, de koning der koningen. Hem die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. De discipelen die zijn diep onder de indruk over dat wat er gebeurt. Wie is toch deze? Is u het opgevallen? Aan het begin waren ze bevreesd over die storm, die machten van de zee, waardoor ze bijna vergaan. Maar aan het eind van de geschiedenis zijn ze nog meer bevreesd. Dat ze iemand ontmoet hebben die machtiger is dan de grootste machten uit deze wereld. Wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam? En zo openbaart Christus zich dus midden op die zee. Er werd grote stilte. En dan in de stilte na de storm gaat Christus spreken. De derde gedachte, de lessen na de storm. Je stelt die vraag niet te midden van de storm, maar als de storm is gaan liggen, dan wordt de vraag gesteld. Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof? Ziet u de discipelen daar zitten op het meer dat nu weer rustig is? Als de storm is gaan liggen, misschien wat beschaamd over de angst die ze gehad hebben. Beetje zoals ik jullie jongens en meisjes misschien wel eens ergens in het donker lopen. En dan kan je bang zijn voor alles wat je om je heen ziet. Elke schaduw lijkt gevaarlijk, de geluiden die we horen. Als het licht aangaat, dan kan soms ineens blijken dat het allemaal niet nodig was. Je schaamt je voor alles wat je in je hoofd houdt. Zo zien we ook die discipelen na de storm in dat bootje zitten. En Jezus die het tegen hen zegt: waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof? Dat is een vraag van Jezus. Die waren zo bang. Maar hebben jullie dan geen geloof? Ziet u wat Jezus hen hier leert? Die discipelen die dachten dat hun nood, dat die voortkwam uit het feit dat Jezus eigenlijk niet naar hen omziet. Maar wat Jezus zegt, jullie nood is eigenlijk een gebrek, een te klein geloof. Het is niet Jezus die niet naar hen omziet, maar het waren zij die niet voldoende naar Jezus hebben omgezien. En achteraf gaan ze dan zien dat hun angst onnodig was. Ik vertelde eerder van dat schilderij van Rembrandt. En dan zie je door die donkere lucht heen al iets van de blauwe lucht van de redding die nabij is. En bovenin zie je die kruisvlag wapperen. Iets van de redding die nabij is. Van het scheepje dat onmogelijk kan vergaan. Een bewijs van de Vader die hoort. Als je dan nog eens kijkt, je ziet ook dat geen van die discipelen in dat bootje dat stukje blauwe lucht zien, of die kruisvlag die bovenin wappert. We zien ze allemaal ergens anders heen kijken. De ene naar het gescheurde zeil, de ander naar die woedende golven. De derde kijkt weer ergens anders heen. Maar niemand lijkt op te merken onder wiens vlag ze nu eigenlijk varen. Alleen Jezus kijkt omhoog door de wolken heen. Gemeente, ook voor ons is dat een les. Dat wij vaak in het leven op de verkeerde dingen letten. In het leven letten ook wij zo vaak op de omstandigheden. Op wat voor ogen is, op wat we zien om ons heen. Dat kan ons bang en moedeloos maken. Want als we om ons heen zien, dan kunnen we het wel uitroepen. Bekommert het u niet dat wij vergaan? We zien het ook bij Petrus. Als hij op datzelfde meer wandelt. Als hij ziet op Christus, kan hij op het water wandelen. Als hij om zich heen kijkt, dan verdrinkt hij bijna in de zee. Zo is dit ook van de Heer Jezus een les. Om het oog gericht te houden op hem. Dat we telkens opnieuw beseffen dat het God is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat het Christus is die de grootste machten van de zonde en van het kwaad heeft overwonnen. Dat niemand sterker is dan hij. Dat Christus dan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. Gemeente, dat moeten we elke keer weer opnieuw leren om zo op hem te vertrouwen. Dat is geloven, vertrouwen op Jezus Christus in leven en sterven. Dat hij onze enige troost, ons enig houvast is in leven en sterven. Die discipelen die krijgen niet dat onderwijs. Ze hebben het nodig gehad. De tijd die vooraan ligt als ze na die Pinksterdag de wereld moeten intrekken. Een vijandige wereld. Gevangen gezet worden, gegezeld, gestenigd. Dan konden ze telkens hieraan terugdenken hoe Christus machtiger is dan alle machten van deze wereld. Gemeente, zo is ook in ons leven. God kan de stormen in het leven geven. Om ons zo dichter bij Hem te brengen. Om ons te leren om alleen maar op Hem te vertrouwen en het van Hem te verwachten. Want juist in de storm wordt ons geloof beproefd. Wie een boot gebouwd heeft en hem wil testen op zeewaardigheid, die moet niet alleen maar het water opgaan als het zonnetje schijnt en er geen golfje te zien is. Nee, zo'n boot kan pas getest worden op hun zeewaardigheid als de storm opsteekt. Als het gaat waaien. Als de golven er overheen slaan. Jacobus die zegt het in zijn brief. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. En lijdzaamheid, dat is de kracht om het lijden en de verleidingen te weerstaan. Het versterkt ons geloof. Daarom is het Gods genade als we op zo'n manier beproefd worden om ons dichter bij Hem te brengen. Er was ooit iemand die het bad. O Heere, als mijn geloof een kaartenhuis is, dan is het uw genade als het omver wordt geblazen. Telkens weer tot het vastheid gevonden heeft in u. Dat ons geloof werkelijk vastheid heeft in Jezus Christus. Het is goed om ons ervan te verzekeren, als het om ons heen nog rustig is. Zodat als we stormen opsteken, we weten bij wie we terecht moeten, bij Jezus Christus. Dat is de macht die Hij hier toont. Dat Hij het is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat Hij het is die de golven, de wind en de golven moeten gehoorzamen. Dat alleen Hij sterker is dan de machten van de zonde, dan de machten die in ons leven op ons af kunnen komen. En gemeente, dan komen we tenslotte terug op de vraag waar we de preek mee begonnen. Als u nu angst voelt in uw leven, als we bang zijn om te sterven, wat brengt het ons dan? Laten we dan dit goed weten, dat zonder de Heer Jezus waren die discipelen in dat scheepje vergaan. Zonder Hem waren ze niet aan de overkant gekomen. Zonder Hem zouden de machten van die zee te sterk geweest zijn. Dat is ook in ons leven. Zonder Christus kunnen wij niet op tegen de machten van deze wereld. Tegen de stormen die over ons heen kunnen gaan. Tegen de machten van de zonde in ons leven. Ze zijn sterker dan ons. De enige hoop en redding is als we Jezus Christus mogen kennen. Als Hij aan boord is. Want alleen Hij is machtiger dan alles in deze wereld. De enige hoop op redding is Jezus Christus. En gemeente, laat dan de pijn en het verdriet, de zonde en de strijd die in het leven is, ons toch maar telkens weer bij Jezus Christus brengen. Aan Zijn voeten. Het van Hem alleen verwachten. Het gemeente, alleen daarin ligt hoop en redding. Hij heeft overwonnen. Dat is de macht die Christus hier toont, die Hij telkens opnieuw weer toont. We hebben gelezen waar Hij de macht heeft, hier over de machten van de natuur, de zee stilt. Een hoofdstuk verder heeft Hij de macht over de duivelen, we hebben het ook gelezen. Een hoofdstuk verder heeft Hij de macht over de ziekte en over de dood. Het is belangrijk dat in de stormen van ons leven Hem weten te vinden. Dat Hij aan boord is. En hier toont dus Christus zijn macht. Uiteindelijk staat hij hier in het midden in deze geschiedenis als de Almachtige. Hij overwint. Gemeente, dan kunnen ook wij toch niet anders dan die discipelen eindigen in de verwondering. Die we telkens weer zullen ervaren als Christus sterker blijkt dan alles in ons leven. De verwondering van wie hij is. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Gemeente, laat dan hem alle lof en eer geven. Amen. Gemeente, in antwoord op de prediking gaan we met elkaar ook zingen van deze belijdenis van de trouw van God en het vertrouwen dat we op God mogen hebben vanuit Psalm 23, de versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Ook vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. We zingen met elkaar op Psalm 23, vers 1 en 2. Gemeente, eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, wij willen uw grote naam dankzeggen. Dankzeggen om wie u bent. Dankzeggen om hoe u zich aan ons bekend maakt. U dankzeggen om de macht die u getoond heeft te hebben. Ja, Heere, wij naderen tot u als mensen door u geschapen, als kleine mensen in een grote wereld. Als mensen die van u afgevallen zijn, als mensen die niet de macht hebben om tegen de machten van deze wereld op te staan. Maar dan naderen wij tot u, een God die machtiger is, die zich machtiger getoond heeft dan alles in deze wereld. En dan bidden wij, wilt u ons leren ons leven in uw hand te leggen, dat wij het van u alleen mogen verwachten. Heere, wees met ons als de stormen in het leven zijn opgestoken. Ja, Heere, wilt u dan die belijdenis in ons hart leggen, die we met elkaar mogen zingen, ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij. Heere, wilt u ons dat elke keer weer leren, ook als het tegendeel misschien zo lijkt te zijn. Wilt u geven, de kracht van uw geest, dat wij uw woord mogen openen, dat wij u mogen ontmoeten, met van u weer mogen leren dat u de God bent, die ons altijd hoort. Ja, Heere, wees zo met ons. Geef ons uw zegen. Ga met ons mee als we weer naar huis gaan. Zegen ons als we thuis komen. Wees ook bij ons als we daar misschien een lege plaats tegenkomen. Er eenzaamheid is. Geef ook dan uw zegen. Wilt u zelf aanwezig zijn. En Heere, zegen ons ook als we vanmiddag hier bij elkaar hopen te komen opnieuw. Wil ook dan uw woord zegenen. Ja, Heere, wilt u zo uw kerk bouwen en uitbreiden. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 3 en daarvan het vierde vers. In deze psalm kunnen we de belijdenis lezen, gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. We zingen Psalm 3, het vierde vers. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.